staan. Dat is de
Oei, dat is de vaatwasser. Moet ik die even uitzetten?
Maakt dat veel lawaai?
Ik kan er misschien wel... Ik weet niet of ik dat kan pauzeren.
Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Meestal is het een koffiezet dat ik hoor.
Ah ja.
Die zichzelf spoelt.
Ah nee, dat hebben wij niet.
We gaan ervoor gaan. 866 films staan er momenteel in mijn dvd-kast. Dat zijn er weer meer dan de vorige keer, omdat ik mij nog eens heb laten gaan in de kringloopwinkel van Dendermonde. Er was daar duidelijk iemand die zijn Vlaamse filmcollectie had gedumpt. En omdat de doosjes nog in een goede staat waren, heb ik ze dus een nieuw thuis gegeven. Het waren van die doosjes met nog een kartonnen doosje rond.
Oh, amai. Dat je het eruit moet schuiven.
Ja. Ik ben bijna herkend, want ik wist niet goed of je nog het concept dvd moet
kennen. Dat ken ik nog. Maar ik weet nog wat dat er hier op tafel ligt. Ja.
Dat is goed. Dus het is eigenlijk om die reden staan onder andere Brasserie Romantiek, Adem en Hasta la Vista nieuw in de kast.
Adem is fantastisch.
Ja, wel, het is heel lang geleden dat ik nog eens heb gezien, maar ik ben nieuwsgierig om nog eens te bekijken. Nog op de kop kunnen tikken is Shakespeare in Love. Ik heb die nog niet gezien. Heb jij die gezien?
Ik heb die ook nog niet gezien.
Dat was de Oscar-winnaar voor beste film uit 1999. Ja. En ik probeer alle winnaars uit die categorie ook in mijn kast te krijgen.
Dat snap ik.
Vandaag gaan we er trouwens ook zo eentje bespreken. Namelijk de Oscar-winnaar uit 2005. Ja. Million Dollar Baby. En het is een van de films gekozen door Eminem-stem en filmfanaat Iman Boudadi.
Hallo.
Hey. Ik heb de naam goed uitgesproken?
Ja, Iman Boudadi, dat is het gewoon. Okay, ja.
Ik had research gedaan, omdat ik niet goed wist of dat de laatste moest uitgesproken worden of niet.
Daar hebben heel veel mensen moeite mee, maar dat is een probleem veroorzaakt door mijn ouders.
Ja. En dat is oké met je ouders nu? Dat is
is helemaal oké.
Dank u om mij bij u thuis te ontvangen.
Geen probleem, merci om hier te zijn.
Ja, heel graag. Het voelt vertrouwd aan. Ja. Twee dagen terug stond ik hier eigenlijk al voor de deur, want we hadden eigenlijk afgesproken op maandag, maar je waart niet thuis.
Ik had het op dinsdag gezet.
Ja.
En ik heb me daar heel de dag slecht over.
Is het waar?
Ja.
Ja, dat had je niet moeten doen. Maar ik besef dat ik misschien ook niet een bericht had gestuurd om het slecht gevoel weg te nemen. Dus misschien dat ik me ook wil excuseren.
Nee, maar het was echt volledig mijn waar hoofd.
Ik wist dat er iets fout zat het moment dat ik aanbelde. En een vrouwenstem beantwoordde de parlofoon. En ze vroeg, ja, wie is het? Ik ken uw stem niet. Dus ik dacht, dit zal nog altijd iemand kunnen zijn. En ik zei, het is hier voor die podcastopname. En toen kreeg ik het antwoord, I will come down. En toen dacht ik, oké, als er in Engels wordt overgeschakeld, zal er iemand denken van, er staat een zwerver aan de inkomhal en ik moet die even buiten duwen. En toen wist ik van, hier is iets mis. Oei. En dan heb ik een roommate ontmoet.
Ah, dan toch, effectief.
Die zei van, wie zei jij?
Ja.
Ik bel de politie. En dan heb ik het kunnen uitleggen. En dan zei ze, maar ik herinner me er vaag iets over. En,
ja, ik had het nogthans gezegd, maar het was dus voor de dinsdag dat ik het had gezegd, dus de maandag verwachtte die helemaal geen bezoek.
Nee,
ik had soms een berichtje gekregen van mijn roommate, dat ze zei van, ik verwacht niemand, dus ik was eigenlijk niet van plan om eerst de deur te openen.
Ja. Ik denk dat ze haar niet had gewassen. Maar dat is niet erg, hè. Ik doe dat ook niet als ik thuis ben en geen volk verwacht. En ik wil niet zeggen dat de roommate onhygiënisch is. Dat moet je mij niet.
Dat ga ik vooral onthouden uit dit gesprek.
Ja. We zijn nu al te hard afgedwaald. Mm-hmm. Maar dus, dank u om mij thuis te ontvangen. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Mm-hmm. Zijn er hier dvd's?
Nee. Er is geen enkele meegekomen.
Je hebt het wel nog gehad in uw leven?
Ja, ik heb zelfs Million Dollar Baby op dvd ook leren kennen.
Oké.
Omdat mijn ouders zo met, wat was het, Nieuwsblad, zo is een dvd-collectie heeft gespaard. Daar stond Million Dollar Baby tussen. Dus ik heb die ooit eens, toen ik mij verveelde, alleen thuis opgezet. Ik was veel te jong voor die film, ik snapte er niks van. En dan heb ik die later nog eens opgezet en dan snapte ik hem wel en dan heeft hij mij heel veel gedaan. Okay. Ja.
Is daar dan het filmfanaatschap begonnen of hoe is uw interesse in film ontstaan?
Ik vond films altijd wel interessant, maar mijn ouders zijn lineaire tv-kijkers en streamingsdiensten kwamen zo net op toen ik ging verder studeren. Dus ik was het altijd gewend om gewoon de programmatie op tv te volgen. Mijn broer is grote fan van FC De Kampioenen en dat pakte heel veel tv-tijd in, vaak, waardoor ik niet echt veel keuze had soms. En heel veel voetbal ook op tv. En toen ik ging gaan verder studeren, was het plots van, nu kan ik zelf bepalen wat ik ga kijken.
En toen kwam de film uit.
Ja. Nee, die heb ik eigenlijk nooit gezien. Nooit echt heel veel... Ja, het is mijn genre niet. Maar toen heb ik eigenlijk echt een beetje filmkijken ontdekt. En ik weet niet hoe dat komt. Echt gewoon verveling, denk ik. Alles is beter dan studeren.
Mm-hmm.
En ik had Netflix toen. En toen ben ik echt gewoon beginnen browsen. En dan heel snel op Reddit pagina's tegengekomen met van... Dit zijn de 100 leukste films dat je moest zien. En ik vond het altijd leuk om films te kijken in één week onder een bepaald thema. Dus zocht ik op een bepaalde week ook de meest rare films op die je maar ooit kunt zien. Films die je niet kunt begrijpen, omdat ik dan dacht van, ik kan die wel begrijpen. San Ikdoche in New York bijvoorbeeld.
Ah, ja, 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 ja.
De vreemdste film die ik ooit heb gezien.
Dat is waar. Ook de minste van... Ik weet, ik heb die in de cinema ooit nog gezien, toen dat die net uitkwam.
Amai.
En de is dat een amai van, amai, je zei oud, of amai,
nee, nee,
je hebt
nee.
in de zaal gezien?
Amai, je hebt die in de zaal gezien, ah, ja, want okay. Ik heb die op een crappy laptop op mijn bureau in mijn kot gezien.
En mijn verwachtingen waren hoog, want ik denk dat dat de eerste geregisseerd was door Charlie Kaufman. En die had dan Eternal Sunshine geschreven. En die had Being John Malkovich geschreven, wat ik een van mijn twee favoriete films vind. Maar Synodoc, wat was hij mij kwijt? Het was te far out, te raar en teleurstelling.
En wel, ik wist ook totaal niet naar wat ik aan het kijken was. Ja. Maar dus zo'n film staat er ook tussen. Maar daar heb ik ook Tarantino ontdekt toen. En toen was ik echt helemaal vertrokken.
Oké. Ik moet zeggen, ik kende u niet, maar jij bent eigenlijk op mijn radar gekomen omdat ik eens naar een avant-première was gegaan waar jij de Q&A aan het inleiden waart. En ik vroeg me af, is dat iets dat je vaak doet, films inleiden?
Heel soms. Heel soms komen ze bij mij terecht.
Ja.
En dan heb ik altijd spijt dat ik dat doe.
Is het waar?
Omdat mij dat enorm veel stress bezorgt.
Mijn vraag hier staat... Is dat leuk?
Dat is leuk als het in de setting is dat jij het hebt gezien waarschijnlijk in Gent.
Ja.
En daar stonden stoeltjes van voor. En dat was mijn Q&A. Ja. En dat vind ik allemaal leuk. Maar echt zo rechtstaan.
Rechtstaan is gewoon moeilijk.
En daar ligt een micro en als de lichten aangaan, moet je het maar gewoon doen.
Ja.
Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat vind ik echt niet fijn. Omdat ik ook weet dat iedereen die daar zit gewoon die film wil zien.
Ja.
En eigenlijk niet echt cared om een introductie.
Krijg je die film dan vaak op voorhand te zien als je zo'n opdracht doet?
Ja, dan wel. Ja, ja.
Laat het soms daarop beslissen of niet?
Meestal kijk ik wel een beetje naar van waar de film komt. Wie heeft hem geregisseerd? Wat vind ik er online al over voordat ik ja zeg? Maar als ik dan ja zeg, en ook al heb ik de film gezien en vond ik hem niet mijn top 10 of zo, dan vind ik dat ook wel nog altijd niet erg. Omdat ik mij er wel in kan vinden dat andere mensen dat wel goed vinden.
Het is niet dat je zo denkt van, oh shit, en nu moet ik de schijn hoog houden.
Dat heb ik nog niet gehad, nee.
Okay.
Nee, gelukkig niet.
Ik had al ene film verklapt in mijn intro. En ik denk dat dat niet zo erg is, want dat staat ook altijd in de titel van de podcast.
Ja.
Dus de andere twee films staan daar ook al in. Dus eigenlijk moeten we daar geen ding van maken. Maar we wilden toch nog even... Dat is de afwasmachine die we... af en toe gaan horen, denk ik. Maar dat is goed, hè. Wilde de andere twee ook nog even vermelden?
Ik heb ook voor Oldboy gekozen. En daarnaast ook voor American Psycho.
Was het moeilijk kiezen?
Nee, eigenlijk niet.
Okay.
Shark Tale zit niet in je collectie, wat ik heel jammer vind.
Okay.
Want ik was echt meteen naar de S gegaan om die te gaan zoeken. Omdat ik die echt ook op DVD thuis had.
Ja.
En ik was daar geobsedeerd bij met Shark Tale. Dus ik heb die echt elke dag, denk ik, een jaar lang gezien. Totdat die DVD echt bijna kapot is gegaan.
Ja.
En dan had ik nog getwijfeld om Whiplash te kiezen. Maar dan dacht ik, daar heb ik echt al tegen heel veel mensen over geleuterd. Dat is echt mijn favoriete film ook. Maar dan zag ik American Psycho staan. En dan weet ik dat ik daar heel veel genot aan heb gehad. En Oldboy heb ik nog maar recentelijk ontdekt. Omdat ik voor Canvas toevallig naar The Handmaid heb gekeken. Ook van Park Chan-wook. En dan heb ik zo eens zijn discografie. En ik vond dat echt wel... Goed. Dus daarmee.
Het leuke aan uw selectie vond ik dat er eigenlijk twee films bij zijn die ik nog nooit had gezien.
Echt? Welke had je nog niet gezien?
Million Dollar Baby.
Oh.
En Oldboy.
Amai, het zijn wel twee heftige om voor de eerste keer te zien.
En het was ook eigenlijk, doordat ik er twee niet gezien had, kon ik in het begin niet zo een thema erin vinden of zo.
Ja.
Maar dan zo, na alles gezien te hebben, vind ik dat er zo... Ja, zeg je zot of...
Nee, maar... ik moet wel zeggen, toen ik ze aan het bekijken was, dacht ik ook wel, oei, ik heb nu wel echt heel onbewust wat psychopathische films eruit gekozen.
Ja.
Vooral Oldboy en vooral American Psycho in combinatie. Maar dus... ik was eigenlijk een beetje, niet vergeten, dat is echt toevallig. Echt toevallig. Ja.
Dus ik moet me geen zorgen maken over de krantenvloer hier.
Nee.
En de regenjas dat je nu aan hebt en zo. Ik ga je levend doorkomen. Hè?
Ja,
oké. Okay. Maar ik heb mijn vrouw laten weten dat ik hier ben, hè, dus je komt er niet meer weg. Is er een film waarmee je wilt beginnen?
Degene die van boven ligt, dan misschien Oldboy.
Oldboy, een film van Park Chan-wook uit 2003 met een speelduur van 115 minuten, heeft de Grand Prix in Cannes gewonnen. Tarantino dat je daarnet aanhaalde, zat toen in de jury. In de hoofdrollen, misschien dat ik hier AI ga laten overnemen, Choi Min-sik, Yu Yi-tai en Gang Hee-jung. Is dat correct?
Ik zou het zelf ook niet weten, als ik heel eerlijk ben.
Choi Min-sik.
De achterkant van de hoes omschrijft de film in het Engels, want het is een UK-kringloopvondst. Dus ik heb vrij vertaald. En de film gaat over een man die op onverklaarbare wijze ontvoerd is en opgesloten is voor 15 jaar en zijn vrouw is brutaal vermoord. Ik was even aan het twijfelen, omdat ik dacht... Maar ja, het is de achterkant, hè, dus...
Ja, daar kun jij niet
daar kan doen. Ik niets aan doen. Wanneer hij vrijgelaten wordt, krijgt hij een portefeuille vol geld en een gsm. Een vreemde belt en vraagt hem om te proberen uit te zoeken waarom hij opgesloten werd. Hij ontmoet een meisje en die belooft hem het mysterie te helpen oplossen en wraak te zoeken voor zijn verschrikkelijk lot.
Voilà.
De volgende paragraaf ga ik niet meer lezen, want dan zijn we echt al heel veel aan het vertellen. Waarom koos je deze film? Ja, dat heb je eigenlijk daarnet al gezegd. Je hebt hem nog maar recentelijk voor het eerst gezien. Ja. Heb je hem ook nog herbekeken?
Nu was het mijn tweede keer.
Okay.
Ja. Dus nu heb ik hem pas herbekeken eigenlijk.
En?
Ik moet zeggen dat, vreemd genoeg, het was een film waarvan dat je heel de tijd het wel herkent, maar dat je heel veel stukken zet vergeten. Dus elke seconde dat passeert, dat is van, ah ja, juist, ja, dat herinner ik, dat weet ik nog.
Ja.
En zelfs het einde was ik zelfs bijna vergeten.
Wauw. Ja. Ja.
Ik heb met mijn huisgenoten, je hebt ook moeite gekeken. Het was voor haar de eerste keer, dus ik heb ook mooi mijn mond gehouden. En ik weet wel nog op het einde dat ik ook zo dacht van... Damn. Ah ja, dat is juist. Dus het was wel leuk om hem nu te herbekijken, nu dat ik eigenlijk al bijna alles een beetje vergeten was.
Ja, dat is goed. Ja.
Maar eigenlijk ben ik ook wel nog eens benieuwd om hem nu nog eens te herbekijken met wat dat ik nu weet.
Ja.
Of dat ik daar anders naar ga kijken. Ik weet niet of dat hem meer aangenaam is om hem met wat dat je dan weet hem nog eens te bekijken.
Ja.
Ik vond het
zeker interessant, maar ik vond het een snelle film. Ik heb twee keer moeten terugspoelen, omdat ik even schrik had dat ik iets gemist had. Zo als hij ineens uit je koffer komt, ja, daarvoor zit hij nog zijn put te graven.
Ja.
En uiteindelijk... Dus ik dacht van, shit, heb ik hier iets gemist? En af en toe een zin, dat is natuurlijk ook met het Aziatische, dat je bent echt wel afhankelijk van je ondertitels.
Mm-hmm.
Dus als je zo even wegdenkt in je hoofd aan iets... Het gaat heel snel allemaal.
Het is wel
een soort rollercoaster. Met veel goede scènes in, die heel goed uitgewerkt zijn. Maar wat ik een heel gore scène vond, was... Ik ga ze cryptisch de tandarts scène noemen. Daar moet ik wegkijken. Ik weet niet of jij dat...
Het is...
frame per frame bekijkt.
Het is on en het is...
Verlekkerd, zei het maar.
Kan het boven mijn bed?
Ja.
Nee. Het is... Het leuke aan de gore-scènes in die film is dat het on- en off-screen is. Je ziet het begin, je ziet genoeg om denkbeeldige pijn te beginnen krijgen, maar eigenlijk tonen ze ook niks. En dat vind ik altijd de beste. Ik vind het niet fijn om nu brugje naar American Psycho te maken.
Mm-hmm.
Daar zie je absoluut niks.
Nee.
Zie je niks. En in Oldboy is het net genoeg. Ik vind het eigenlijk fijn hoe dat bij Oldboy is.
Ja,
omdat
ja.
Ik wil vaak wel echt iets voelen bij een film. En of dat dan nu liefde of angst is. Ik vind dat een regisseur geslaagd is als je kunt voelen wat dat het personage op dat moment aan het meemaken is.
Ik ben blij dat je zegt, je ziet het niet. Want ik heb bij die scène zo af en toe mijn ogen volledig toegenepen dat ik niet goed wist of dat er nog iets was of niet.
Nee, het is on- en offscreen tegelijk eigenlijk, ja.
Maar wat je zegt klopt wel, iets voelen. Ik vond de film ook wel intens,
mm-hmm.
maar wel sommige dingen die zo niet... dat is nu stom om te zijn, omdat ik misschien direct naar de minpunten ga, maar zo die vechtscène, in de gang in één shot...
Die in one shot, ja.
Dat voelde voor mij zo ietsje gestaged. Dat is een soort oefening dat er plots in zit.
Ja.
En dat haalde mij er dan weer uit.
Ja, dat vond ik ook wel. Ik heb online ergens gelezen, geen idee of dat waar is of niet, dat de bedoeling was dat die allemaal naakt waren tijdens die scène. Omdat, en die vergelijking is al vaak gemaakt, eigenlijk zou het een soort van Griekse tragedie moeten zijn. En door die scène naakt te maken, zou het heel veel... Ja, als je zo denkt aan van die muurschilderingen, Griekse muurschilderingen, dan zie je ook wel heel vaak... naakte mensen vechten.
Ja.
En dat was eigenlijk om zo'n... heet dat? Een fresco na te maken?
Hieroglyph? Nee, fresco.
Ja, zo'n dingen die... zo een lange band. Ja. Dat is zo'n soort van verhaal ja, in die Griekse stijl. Het ja. is eigenlijk de bedoeling om, denk ik, dat na te maken. Maar ik denk dat de acteurs zoiets hadden van, ja, maar dat zien we niet echt zo hard zitten. En mijn kleren kan toch ook perfect. Ja, en dan heeft de regisseur gezegd, ja, dat is goed.
Het zou ook heel vlezig worden, want het gaat over heel veel mensen. Hè?
Het gaat om heel veel mensen. Ja. En de vraag waarom zijn ze naakt, zou heel hard in je hoofd beginnen spoken, ja. denk ik. Want daarvoor hebben ze gewoon kleren aan. Ik vond dat wel... dat deed mij zo wat denken aan zo wat Jackie Chan gevoel. Mm-hmm. Als in, je weet dat dat heel hard gestaged is en heel hard geoefend, maar toch heb je zo wat respect voor de kunst ervan. Dat gevoel had ik vooral. Maar het is niet absoluut niet de beste vechtscène dat ik al ooit heb gezien. Ja. Het was gewoon, ja, voor de kunst ervan en het feit dat het een one-shot was en dat het wel heel cool was dat er in een heel lange gang was. Dat vond ik heel, heel cool. Maar ja, het feit dat die op zichzelf een stuk of 50 man zou aan moeten kunnen, is totaal niet realistisch. Nee. Maar dat zoek ik ook niet echt vaak in films.
Nee. En dat is ook niet, want ik had hier ook nog opgeschreven, zeg ik zo, Mier in Metro vond ik ook een heel wijze... Allee, er zitten af en toe leuke sferen in, mm-hmm. dat je zo niet goed weet van naar wat ben ik aan het kijken. Ik ben ook heel onbevangen in die film gekomen, dus het begint eigenlijk al met die flash-forward op dat dak, mm-hmm. waar de rol eigenlijk even wordt omgedraaid. Je denkt dat dat slechter... Dus je bent constant aan het... aan schakelen van, wat is dat nu? En soms is het horror. Ik vond de vondst met die Blue Dragon een heel leuk scenarioel ding. Dat hij restaurants aan het zoeken is, omdat hij dat is zijn enige clue van waar dat hij ooit verstopt heeft geweest. Ja. Iets met Blue Dragon in de naam. En dan gaat hij daar het eten gaan proeven om te zien wat heb ik 15 jaar lang moeten eten. Maar ik vind de film soms zo... Maar ik heb dat vaak met Aziatische, ik wil niet racistisch zijn, maar ik kan zo soms niet goed interpreteren, is dat nu goed gespeeld? Of is dat er nu los over?
Is het iets cultureel?
Ja, of is het iets cultureel?
Of slecht geacteerd, wilde
niet
zeggen.
Ik kost altijd mee, denk ik.
Ja, ik ben wel fan van Koreaans acteren. Ik vind dat wel fijn, eigenlijk. Ik weet niet waarom, ik vind dat heel satisfying om naar te kijken. En ik vind dat, maar dat is misschien persoonlijk, ik vind dat niet afsteekt. Ik vind dat deel is van... Mm-hmm. Van die film van genre. En ik denk, moest je dit proberen... Want ze hebben het proberen namaken in 2013, denk ik.
Ja.
Ik ging je net zeggen, als je dit Amerikaans maakt, dan werkt dat niet.
Ik heb dat niet gezien. Heb jij dat gezien?
Nee, ik heb het niet gezien, maar het heeft een verschrikkelijk slechte score opgekregen. Waarschijnlijk ook omdat heel veel mensen zoiets hebben van kom niet aan Oldboy, want dat is een klassieker. Mm-hmm. Maar dat gaat gewoon ook niet. Je kunt dat niet vertalen. Dat is iets cultureel.
Ik ben ook heel nieuwsgierig hoe dat je dat kunt veramerikaniseren, omdat daar wel andere waarden en die andere cultuur zit daar zo hard in.
Dan wordt het echt iets anders.
Dat
dan
het
is
raar wordt.
Bruce Willis, die Die Hard gewijs op zoek gaat naar vengeance. Ja. Maar dat is niet waarover het gaat.
Nee.
Dat is niet de nuance die erin zit. En op het einde vind ik wel dat je daar ook wel wat ziet van hoe dat mensen... ik wil niet te veel verklappen natuurlijk. Hoe respectende cultuur is ingebakken. En daar gaat denk ik ook heel de film een beetje over respect.
Mm-hmm.
En again, dat is enkel daar dat je een film zo over respect kunt maken.
Ja. Ik denk dat bij mij is het concreet... Ik ga het proberen cryptisch te omschrijven als de hond scène.
Ja.
Op dat punt, wat de man te horen krijgt, is verschrikkelijk. En ik snap ook de daad dat hij doet, maar ik moest daarmee lachen.
Maar het is lachwekkend. Ja. Dus het daarin... duurt ook net iets te lang om niet lachwekkend te zijn.
Ja.
Absoluut. Heb je ooit al K-dramas bekeken?
Nee.
Want dat is echt een fantastisch product.
Okay.
K-dramas, je hebt er heel veel op Netflix. En dat is echt een... dat is de Koreaanse cinema, maar dan vooral een serie dat ik gewend ben. En dan vind ik het fantastisch als ik iets als Oldboy kan zien, of dan The Handmaid, Handmaiden. Ik weet nu niet welke van de twee het is. Omdat dat zo breekt mij hoe dat ik Korea gewend ben in media.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat vooral gewoon echt een cultuurschok moet geweest zijn. In de cinema daar. En gewoon daar vooral, als je dat in het achterhoofd houdt, maakt hem dat 20 keer beter.
Ja, maar ik denk... Ik vind het een goede film, maar misschien is het gewoon door het winnen van Cannes, de cult dat er rondhing, had ik iets meer verwacht. Terwijl eigenlijk, het is bijna popcorn. Allee, het is heftig, het is explicieter, maar het is gewoon een rollercoaster waarin dat je los moet in meegaan.
Ja.
En ik denk dat ik verkeerd had neergezet. En nu, wetende wat nu is, denk ik dat ik het... om dan mijn eigen vraag te beantwoorden. Ik denk dat ik het beter ga kunnen appreciëren als ik het nog eens zie. Want elke scène afzonderlijk heeft wel craziness in zich. Het is pulp. Het is meer pulp
dan
dat ik dacht.
Ik vind dat je vaak films kunt onderverdelen in het is gemaakt voor the audience of het is gemaakt voor de regisseur zelf.
Ja, ja, ja.
En ik vind dat Oldboy wel echt voor the audience is gemaakt. Voilà. En dat is het ding. Je voelt je soms zo wat... Op uw ongemakken van, waarom laten ze dat nu zien? Dat is eigenlijk echt gewoon puur om de audience te entertainen. Het is, als ik dan denk aan andere Oscar-winnaars, waarvan ik dan denk van, ik had daar ook heel veel van verwacht. Ik vond Nomadland...
Ah ja, nog niet gezien.
Ik vond daar niet veel aan, maar misschien heb ik die in een verkeerde setting gekeken. Maar het feit dat ik dat al zeg, van, misschien heb ik die op een verkeerd moment gezien. Een film zou moeten goed zijn op elk moment.
Ja.
En dat vond ik dan weer zo eentje voor de regisseur. En dan, ik apprecieer altijd films gelijk Oldboy, die gewoon denken van... Wat zou nu eens gewoon echt goed op scherm tonen? Ja. Wat is nu eens echt...
Nee, goed. Wat is de volgende dat je wilt bespreken? Er liggen hier nog twee.
Misschien om toch even te breken in het genre Million Dollar Baby.
Oké, dat is goed. Dat staat trouwens in mijn kast tussen Milk en Minouz.
Alle twee niet gezien?
Nee. En over die laatste heb ik het al gehad in aflevering 11 met de maker Vincent Bal.
Okay.
Klein bruggetje voor de nieuwe luisteraar.
Mr. Bell?
I owe you money.
No, sir.
I know your mama.
Thought you might be interested in training me.
I don't train girls.
People see me fat, Sam, pretty tough.
Girly, tough ain't enough.
There's magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you.
Who's your new girl?
Jesus.
Working the bag, boss.
I'm not your boss. And that bag's working you.
Een film van Clint Eastwood uit 2004 met een speeltijd van 170 minuten. Voorlopig ook te vinden op VTM Go.
Ja.
Maar ik gok niet lang meer, want ik denk dat hij vorige maand op antenne was. Dus ik denk dat hij dan... Daarom dat hij nog staat.
Maar ik heb hem ook gekeken op VTM Go. Met
had jij ook reclame
reclames van? Ertussen.
Ja, veel, hè?
Net zeggen, 4 of 5 keer.
Ja, 4, 5 keer en heel veel spots.
Ja, en in het begin waren het er reclames van 3 minuten. Ja. En op het einde waren het er zo van 27 seconden, 28 seconden. Ja. Kijk,
zat er bij jou ook Mora tussen?
Waarschijnlijk. Ergens, maar ik ben ook ergens eens naar het toilet gegaan tijdens de reclame. Ja.
Ik vroeg me af of ik me slecht moest voelen als de advertising gepersonaliseerd is en ik krijg frituurboekt. Dus ik wou even horen van, is het algemeen of is het gewoon mijn levensstijl die dringend beter moet worden?
Nee, niet opgelet, sorry.
Okay.
Ik blok dat ook gewoon uit. Op radio heb ik ook elk uur 2 of 3 keer reclame. En ik hoor dat zelfs al niet meer. Nee. Dat blokt gewoon uit. Ja.
Volgens mij heeft hij evenveel Oscars gewonnen als dat hij onderbroken is geweest door reclame. Zie,
ja, 4 keer. Hè?
4 keer, dus de film heeft veel Oscars gewonnen. Onder andere voor beste actrice en beste bijrol. Dat is respectievelijk Hilary Swank en Morgan Freeman. En Clint Eastwood, die speelt dus ook mee. Die was genomineerd voor beste acteur, maar die won hij niet. Maar hij won wel het beeldje voor beste regisseur. De achterkant van de hoes is het werk van een overijverige copywriter, want het is een serieuze lap tekst. En ik heb het een beetje samengevat, omdat het te saai werd. Na de pijnlijke vervreemding van zijn dochter heeft bokstrainer Frankie al heel lang niemand meer toegelaten tot zijn persoonlijke sfeer. En dan stapt Maggie Fitzgerald zijn trainingszaal binnen. Een vrouw getekend door een zwaar leven op zoek naar een coach. Het laatste waar Frankie op zit te wachten is verantwoording te dragen voor haar, maar Maggie's wil en vastberadenheid weten hem toch te overtuigen. Gaandeweg ontdekken de twee dat ze een gemeenschappelijke passie delen die al hun pijnlijke ervaringen uit het verleden overstijgt.
Dat vind ik een heel vreemde omschrijving.
Vooral die laatste zin snap ik niet goed. Dan denk ik van, gaat dat over dat sorbetijs of over wat gaat
het
niet?
De lemon pie, ik snap het ook niet.
Nee.
Ik vind zelfs die eerste zin al heel veel gezegd. Amai, wat een jammere omschrijving eigenlijk. Want ik vind dat die film... Ik vind dat het niet representatief is voor de film.
Nee. Ik ben heel blij dat ik de film ook zonder een tekst gelezen...
Ja, dat is het beste eigenlijk.
...heb bekeken. Waarom dat je hem hebt gekozen, heb je hem eigenlijk al ingevuld. Hè? Je hebt hem op vrij jonge leeftijd gezien. Was het nu dan lang geleden dat je hem nog eens had gezien?
Ja, nu was het wel al een tijdje geleden. Normaal gezien bekijk ik hem echt jaarlijks.
Ja, het is eigenlijk de lievelingsfilm dat we hier aan
een van de lievelingsfilmen,
zijn.
Ja.
Okay.
En elke keer als ik hem kijk, dan denk ik, wat doe ik mezelf toch eigenlijk aan?
Ja.
Want ik vind dat een prachtige film. Dat is echt alles wat dan een film zou moeten zijn voor mij. Maar het laatste half uur is zo moeilijk om naar te kijken. En ik heb nu ook, afgelopen weekend heb ik hem gekeken, denk ik. En heel veel geweend.
Ik kan die film,
als ik eigenlijk, als mijn traanklieren verstopt zouden zitten, dan moet ik gewoon kijken naar Million Dollar Baby. Ah, ja. En dan stromen ze open in liters, liters, liters. En kan ik eigenlijk weer een jaar verder. Dat is eigenlijk mijn jaarlijks therapie-momentje. Maar ik vind het echt zo'n mooie film. En iedereen doet daar zo goed. En er is geen enkel personage waarvan ik denk, dat vind ik nu niet zo goed. Of ik vind dat personage niet goed uitgedacht. Of ik vind het niet goed geacteerd. Ik vind gewoon, alles aan die film klopt ook. De pacing, hoe dat het gaat van traag naar snel naar traag, vind ik geweldig. En ja, Clint Eastwood heeft dat gewoon heel goed gedaan.
Ja, wel, wat had ik hier nog genoteerd als herinneringen? Waar ik heel blij was, het was een film waarvan ik echt niet wist wat ik er moest van verwachten. Mm-hmm. En in mijn hoofd ging het zo de typische underdog feel-good film zijn van de nobody die het zal maken in the end. En doordat het zo een Hollywood-sfeer rondhangt, dacht ik van, het zal wel happy end hebben.
Ik was met mijn vriend aan het kijken en die zei, maar dat is gewoon Rocky.
Ja, ja.
En toen zei ik, nee, wacht.
Dus ik dacht zo van de typische American Dream. En dan vond ik het eigenlijk heel fris dat de film sinister is.
Mm-hmm.
Niet echt feel-good, zelfs in het begin niet. En dus dat was een aangename verrassing. En ik wil het kijkplezier van de andere mensen niet verpesten. Maar zo de plotpoint, zo ongeveer in het midden van de film, bij een cruciaal gevecht. Ik had het niet zien aankomen dat het zo ingrijpend ging zijn. En dat had wel een goede impact op mij. En ik vond het gelijk heel fris of zo dat gedurfd werd. Ja. Dus dat vind ik wel heel goed. Alleen is voor mij dan de afwikkeling daarna, dat lang. Ik 40 minuten duurt, niet zozeer lang, want ik vind het ook een solide film. Ik moest zo denken aan Driving Miss Daisy's. Heb je die ooit gezien?
Die heb ik nog nooit gezien.
Ooit met Morgan Freeman. Dat is zo, het is een solide, het is vakmanschap. Je bent naar vakmanschap aan het kijken. Elke scène is goed. Het is mooi gedraaid. Het is melodrama, maar by the book, maar ook goed gedaan. Het wordt nergens cringy. Maar in die laatste 40 minuten wordt er voor mij te hard naar de traan gezocht.
Ah, op die manier. Ja.
Waardoor dat ik een beetje afhaak.
Ah, echt?
Daarin.
Ik vind zo dat. Dat snap ik wel. Ik snap ook wel dat dat niet voor iedereen is. En dat niet iedereen daar heel hard mee gaat janken ook. En het saai of vervelend gaat vinden. Maar ik vind net dat doorduwen nodig is om het volledige einde ook te snappen. En dat je echt even door al dat hartzeer echt moet ploeteren. Ik vind dat echt nodig is om die een film ook zo goed te maken. En om het, als je die dan opnieuw kijkt, het begin zo explosief mee te maken. Ik vind dat contrast tussen die twee, ik vind dat zo fantastisch goed.
En dat werd ook heel goed, maar misschien is het een soort, ik kan het niet goed uitleggen, een soort rauwheid of zo, dat dan zo een beetje mist, hoewel terwijl ik het aan het uitzeggen ben, hetgeen wat ze doet met haar tong, dat eigenlijk een vergelijking is met Oldboy, is wel intens. Ja, het is dat hakt er dan wel in, maar zo het duidelijk laten zien van de, ik wil het niet vertellen, omdat het anders al, ik was echt verrast door de switch dat de film maakt, en dat maakt de film
dat is moeilijk wel heel goed. Je kunt over de helft van de film niet babbelen als je iets wilt spoilen, natuurlijk.
Ja. Wat ook een beetje, maar op het einde krijgt dat dan zijn inlossing, waardoor ik er minder streng voor ben. Maar ik had in het begin ook een beetje de voice-over van Morgan Freeman.
Ja.
Vond ik gelijk niet nodig. En dat is een mooie stem, dus ik aanvaard die dan. Maar vaak vond ik het doorheen de film zo een beetje uitleggerig.
Ja.
Dat ik denk van, je hebt een goede scène. Dat is een detail-scène, maar wat ik een fantastische scène vond, is, we zien haar als serveerster. En de klant laat een stuk van zijn ribbeke liggen.
Mm-hmm.
En ze neemt naar zilverpapier die restjes mee. Ik vind eigenlijk zo'n goede vertelling zonder dialoog om te aan te tonen wat voor type persoon dat is.
Ja.
En dat heeft zo gelijk geen uitleg meer nodig. En dan komt Morgan Freeman daar zo nog met een zinnetje uitleg bij.
Ja, ja.
En dat was een paar keer zo met die manager. En de zinnen dat hij zegt zijn ook goed geschreven. Het is niet dat het knullig is, maar ik denk zo van, allee, waarom is dat nu? Nu, dat krijgt een inlossing op het einde, waardoor ik het dan wel snap en aanvaard vind. Maar dat was niet voor mij. Dat was eerder zo van, daarom zit dat erin. En gedurende de film denk ik van, nu zei je het zo wat gezapig aan het maken. Een beetje banjer. Het is een beetje...
Ik snap het wel, ja.
Het komt naar de zondag. Allee, en dat is mij alle respect. Maar dat is zo'n element. Dat soort 5TV zondagnamiddagfilm. Kent je 5TV?
Ik ken 5TV okay.
Dus dat heeft zo'n beetje... Ja, dat kantje komt dan naar boven.
Ja, ik vind dat ook niet altijd fijn. En inderdaad, op het einde, als je dan snapt van waar het komt, dan maakt dat ook wel weer goed.
Ja,
maar het had ook perfect, het had perfect ook wel voor mij ook kunnen bestaan zonder.
Ja.
Ook zonder de uitleg op het einde, het had perfect kunnen bestaan zonder.
Dus het is zo... Ja, het is een heel goed drama. En ik ben blij dat ik hem dankzij jou gezien heb.
Ik vind echt de ja, misschien zijn dat daddy-issues waar ik zelf nog niet ben achtergekomen.
Okay, yeah.
Maar ik vind de relatie gewoon tussen coach en bokser zo mooi. Omdat die elkaar zo mooi aanvullen ook. En hoe dat... Ja, ik heb wel ook echt iets voor slow burns, waarin dat een grumpy personage een beetje smelt. Dat vind ik wel fijn ook. En hoe dat je dan ook achteraf denkt op een gegeven moment, is hij ook heel, heel kwaad en zit hij te denken van... Hoe had het anders kunnen? Maar als je dan direct terugdenkt aan het begin van de film, had het nooit anders gelopen. Mm-hmm. Omdat die elkaar precies echt zo mooi aanvullen. En ja, die kunnen ook niet zonder elkaar. Ik vind het echt een heel mooi geschreven band. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat het tweede deel van de film mij ook zo raakt. Omdat die band nog meer naar boven komt dan. En als die band u... iets minder zegt, dan zegt dat tweede deel, denk ik, van de film ook iets minder.
Ja. Wat ik vooral wil onderstrepen aan het goede van die film is, ik vind dat de film zo ogenschijnlijk makkelijker uitziet. Hè, dat je zo zegt van, ah, het is typisch Hollywood by the book. Maar er zijn zoveel films die dat proberen en daarin falen. Want heel veel dingen zijn zo echt in one-liner geschreven. Maar hier werkt het wel allemaal.
Ja.
En dat is echt niet makkelijk om zo'n productie op poten te krijgen en dat je daar wild in meegaan. Dus dat is ook wel de verdienste van die film. Je zou zo kunnen zeggen, een typisch Oscar-winnaar filmpje, maar als je heel veel films bekijkt, zijn er heel veel die implosie hebben. En hier, ja...
En Hilary Swank heeft dat ook echt... Was de perfecte persoon daarvoor.
Ik ben ook eens gaan kijken wie dat er dat jaar genomineerd was voor beste film.
Wel, ik ben nu wel eens benieuwd, dat heb ik niet opgezocht, wie dat dan beste acteur heeft weggekaapt van
Clint Eastwood. Dat heb ik ook niet opgezocht. Dat gaan we nooit weten, denk ik. Tenzij dat jij to the rescue zet. Ik ga ondertussen overlopen welke films dat genomineerd waren voor beste film. Dat was The Aviator, Finding Neverland, Ray en Sideways.
Ja, dan vind ik dit wel...
Wel, ik was aan het nadenken, het is lang geleden, maar Finding Neverland, daar heb ik wel bij moeten wenen.
Ja, en oprecht.
Hier heb ik niet moeten wenen. Dus ik denk dat Finding Neverland mij iets meer toucheerde en het verfrissender was.
Beste acteur was nogthans voor Ray dat jaar, Jamie Foxx.
Oké. Okay. En dan zijn we al beland aan de laatste film. En we werken Psycho.
New card. What do you think?
Whoa. Very nice.
Patrick, you're so sweet.
Jean?
Yes, Patrick?
Would you like to accompany me to dinner?
Sabrina, why don't you dance a little? Christy, get down on your knees.
Film van Mary Harron uit 2000 met een speeltijd van 102 minuten. Het is gebaseerd op het boek van Bret Easton Ellis. En er was heel veel fuss rond dat boek. En dan had ik hier eigenlijk in mijn inleiding geschreven. Dus er was veel fuss rond dat boek. Maar ik was toen nog maar 1 jaar en jij waart -7. Dus we hebben daar weinig van meegekregen. En ik wou dan zo zeggen van, oh, van die boek weten wij niets. Maar wat ligt er hier tussen ons? Het boek.
Ja, de dikke...
Turf.
Hoeveel zijn het er? Bijna 400, 400 bladzijden. Heb ik ooit uitgelezen tijdens mijn pendelperiode naar M&M toen ik daar nog stage deed.
Oké.
En ik heb hem wel effectief af en toe aan de kant moeten leggen op de trein, omdat het met te luguber werd.
Okay.
Het is echt een heel intense boek. En ik heb die ook uitgelezen omdat ik die absoluut wou gelezen hebben voor ik American Psycho voor de eerste keer zag.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus je hebt eerst het boek. Amai, wauw.
En ik vind het nu nog steeds een van de beste verfilmingen van een boek. Maar ik vind nu wel, met dat ik die een tweede keer heb gezien, nu recent heb gezien en het boek wat verder in mijn geheugen zit, dat ik soms misschien wel een beetje het boek nodig had om de film volledig tot zijn recht te laten komen in mijn hoofd. Ja.
Ik heb nooit de moed gehad om het boek te lezen.
Als dus... je hem wilt lenen...
Ik wil dat doen, maar dan moet ik nog een keer naar hier komen. Dat zal een derde keer zijn dat ik terug naar hier kom. En dan weet ik niet of ik dat ga kunnen waarmaken. Los van het boek ga ik nog even de achterkant van de DVD-hoes aflezen. Want die omschrijft de film als volgt. Patrick Bateman is het prototype snelle Wall Street-jongen die het helemaal heeft gemaakt. Zijn uiterlijk is tot in het extreme geperfectioneerd. Hij maakt zich dan ook drukker om zijn visitekaartjes dan om de mensen die hij regelmatig en meestal zonder reden afslacht. Moorden doet hij bij voorkeur thuis, ondertussen zijn favoriete popmuziek draaiend en daar glimlachend over filosoferend. Patrick Bateman is een monster, maar daar zit hij zelf niet mee. De samenleving ogenschijnlijk ook niet, want met de politie krijgt hij geen moment te maken. Wel met een nieuwsgierige detective, en dat is een rol van Willem Dafoe, die eigenlijk ook nooit teleurstelt.
Nee.
De laatste staat niet meer op de hoes, dat is al een eigen mening die erin schuift. Ik moet zeggen, de film voelt nog actueel, want ik las vorige week een artikel dat op TikTok morning routines heel hard in zijn.
Ja!
En eigenlijk
Patrick
weten we...
Patrick Bateman was de skincare queen van toen. Ja, dat is wel echt.
Dus,
ik vind ook dat die scène eigenlijk niet meer betekent wat dat hij toen, denk ik, betekende, omdat heel veel mensen nu een uitgebreide skinroutine hebben. Toen was dat echt een symbool van hoe obsessief dat hij met zijn uiterlijk bezig was, terwijl dat dan nu... heel normaal eigenlijk is om zoveel producten skincare te hebben, ook als man. Zij heeft wel eens een beetje zijn gewicht verloren, denk ik. Ja.
Hoe was uw herbekijken? Want je zei daarnet van, ik had het boek meer nodig. Is dan dat het dat je het snel gaan vond en dat je passages uit het boek herinnerde? Of?
Toen ik eraan begon, zag ik ook anderhalf uur eigenlijk maar.
Ja.
En het eerste begint, en dat is echt in de eerste 5 minuten, gaan ze iets gaan drinken in een bar. En daar roept hij al tegen de serveerster van, I'm gonna kill you, en zo, ik weet niet wat dat hij allemaal zei. Iets heel luguber alleszins tegen de serveuze die hem gewoon een drankje aan het inschenken was. En ik dacht, nu al?
Ja.
Yeah. En in mijn herinneringen was dat pas veel later en is er een kortere opbouw. En ik vond hem heel snel gaan in het begin. Misschien net ietsje te snel ook.
Oké. Okay.
Ik vond dat... Maar het past ook wel een beetje in het hele... Het tijdsframe dat je nooit te zien krijgt. Je weet nooit hoeveel dagen dat er gepasseerd zijn tussen een scène, hoeveel minuten ook nog maar soms. Dus dat past daar ook wel een beetje in, dat je nooit echt een houvast hebt op de tijd en je omgeving en wat er aan het gebeuren is. Maar dat Willem Dafoe ook zo snel, bijna de scène erna, al was, dat vond ik ook wel al gek.
Ja.
En dat is misschien omdat ik een grote fan ben van slow-paced films, maar hier, ik vergeef het. Ik vergeef het, de film wel, dat wel.
Bij mij was ook, ik denk, dat Walking on Sunshine er heel snel in kwam, zorgt zowel voor een goede vibe van wat die film is. Ik vind dat nog altijd... een zeer entertainende film. Eigenlijk steekt hij op en je hebt een leuke avond.
Ja, dat is wel. Ja.
Dat is zoveel tongue-in-cheekness ook dat erin zit.
Mm-hmm.
Dat ik af en toe eigenlijk ook een vergelijking met Oldboy begon te zien. Waar dat ik dan liever deze aanpak zie van... we gaan ons amuseren.
Ja.
En dit is... Dus daarin... Ja, die naamkaartjes scène, ze wordt omschreven in op de achterkant. Maar
iconisch.
Heel grappig.
Echt hilarisch.
Ik had wel nog geschreven, kent je naamkaartjes? Heb je dat ooit nog gekend?
Dat heb ik nog gekend, maar ik heb er nooit één gehad.
Maar we wijken af. Dus de naamkaartjes zijn, vind ik, heel goed. Dat toont ook weer aan over hoe dat het imago belangrijk is van zo die juppiewereld. Dus het schetst wel heel goed de leegheid van mensen die enkel met status en symbolen bezig zijn.
Ja.
De eerste moord die erop volgt, ook heel goed. De zinloze op de dak. Ik vind eigenlijk alle moordscènes zijn. Dat klinkt luguber nu langs mijn kant, maar uiteindelijk zit jij er zot in en ik niet. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Christian Bale speelt dat ook fantastisch. Eigenlijk
dat was
speelt
dus
hij...
echt. Wat heeft hij daarvoor enkel gedaan? Empire of the Sun, zeker. En ik denk dat.
De Machinist is dat.
Was dat niet daarna?
Dat weet ik
Dit
niet
is ook. 2000. Ik denk dat. De machine is daar misschien net na.
Ik ga vertrouwen op uw filmkennis, want ik heb het niet...
Als het niet juist is, knip het eruit. dit was wel echt voor mij ook, en voor heel veel mensen, denk ik, de intrede van Christian Bale ook wel in Hollywood. En van een fantastische acteur ook gewoon. Ik heb ooit ook gelezen dat het eigenlijk het originele plan was om Leonardo DiCaprio Patrick Bateman te laten spelen, na heel het succes van Titanic, dat daar nog maar een paar jaar ervoor was. Mm-hmm. Maar dat hij dat toen heeft afgewezen, omdat hij zei, ja, ik vind dat een beetje te leeg is. Ik zie er te weinig in, ja, in deze film. En dan heeft Christian Bale het gekregen.
Ik vind het interessant dat je dat zegt. Twee dingen. Ik zie Leonardo DiCaprio perfect doen, maar ik snap ook dat op basis van het scenario dat een beetje een slasherfilm zou kunnen lezen.
Ja.
Van wat er is overgebleven. Mm-hmm. Dat je zo... Ja. En dat is wel gewoon heel goed geregisseerd in die film. Je zei wel mee met de satire,
ja,
dat die film is.
Alles valt of staat met hoe dat een acteur... Of dat hij het snapt of niet.
Ja.
En Christian Bale snapte het volledig. Ja. Ja.
En dus daarin kan ik wel snappen dat als je dat script leest, dat je je reserves kunt hebben. Mm-hmm. Maar hier is het echt heel goed uitgewerkt. En misschien dat nu mij opnieuw te bekijken, dat voor mij zo het kantelen naar het erg absurde,
mm-hmm,
de kill met de kettingzaag,
mm-hmm,
en de shootout die extreem wordt, dat voor mij zo een beetje vragen aan het oproepen was van, maar wacht, is dat allemaal in zijn kop? Want dat is dan zo hetgeen waar het over gaat, van hoe interpreteerde jij het einde? En dat stuurt dan heel hard wel naar, het is allemaal maar een droom.
Ja, feed me a stray cat. Ik bedoel,
ja,
ik heb het nog nooit gezien op een bankautomaat.
Nee, maar ik heb ontdekt dat de makers ontkennen dus de piste dat het allemaal in zijn hoofd afspeelt.
Ja.
Het is eerder een soort van, er gebeuren echte dingen. In zijn hoofd is het een uitvergroting, dus die feed the cat is niet gebeurd. Maar er is daar wel iets van geweld, mm-hmm, gebeurd. En dat vroeg ik me dan af of dat het boek daar eenduidiger in is.
Nee.
Ah ja, oké.
Okay. Nee. En ik heb ook inderdaad gelezen dat de regisseur het heel jammer vindt dat merendeel twee bewijsstukken aanlevert dat het allemaal in zijn hoofd is gebeurd. Waaronder... Ja, ik weet niet in hoeverre dat ik mag spoilen. Waaronder dat die advocaat zegt van, ik was in Londen met Paul Allen. En het andere waarin dat hij zegt van... notitieboekje dat de secretaresse vindt, waardoor dat we zouden kunnen denken van, hij heeft het gewoon allemaal genoteerd en hij heeft het daar allemaal kwijtgespeeld, maar eigenlijk is dat allemaal niet gebeurd, maar in zijn hoofd. En de regisseur zei dat hij dat heel jammer vond, omdat je ook wel gewoon scènes hebt die dan daardoor wat onderbelicht worden, waaronder dat hij gaat kijken naar het appartement en dat daar een real estate agent is, die in het boek meer angstig lijkt dan in de film.
Oké.
In het boek wordt het echt meer beschreven als die real estate kijkt hem aan met een blik van...
Dat waarde jij.
Van, ik heb toch een beetje schrik van u.
Ja.
Ziet dat je hier weg bent.
Ja, ja.
En dat zou ook gewoon een beetje een aanslag zijn op hoe dat, zeker in New York, en ik denk gewoon in de maatschappij in het algemeen, om het nu echt zo filosofisch te maken, dat het ook maar gewoon is van leven en overleven en gewoon blijven gaan.
Mm-hmm.
En als die real estate agent het zou toegeven wat er daar allemaal zou gebeurd zijn, ja, dan kan hij dat helemaal niet verkopen. Want dat is een supermooie locatie, een supermooie loft, een centrum New York, mm-hmm, City, daar een paar miljoentjes kan opleveren. Dus die willen helemaal niet dat geweten wordt. En daarmee dat de regisseur ook heeft gezegd, want ik vind het eigenlijk jammer dat die twee stukken als bewijsstuk worden gezien, want het zat allemaal in zijn hoofd, want er zijn wel genoeg delen die ook aanduiden dat er wel effectief wat dingen zijn gebeurd.
En ik vind ook, de twee scènes dat je aanhaalt, zijn voor mij niet zozeer bewijsstukken, want het één zou, het notitieboekje, zou even goed een bewijs kunnen zijn van, fuck, hij heeft dat echt gedaan, en hij heeft het ook nog een keer... het feit dat hij het gedaan heeft, heeft hij het nog een keer moest het op die manier nog uit zijn lijf.
Ja.
En het andere... van die advocaat die in Londen was, zit zo goed ingebed in de film dat ze constant iemand met een andere naam aanspreken. Ja. Dus het is hoe vaak... Dat is eigenlijk ook de kill met Jared Leto, dat ik vergeten was dat hij daarin meedeed.
Ja.
Dat was ook een hele fijne weergave. Jared Leto denkt dat hij met iemand anders aan het eten is en ze roddelen over Patrick Bateman, terwijl hij tegenover hem zit. Dus het constante, wat ook eigenlijk deel van de satire is, van iedereen wil onderscheid zijn, maar tegelijkertijd lijkt iedereen zo hard op elkaar.
Behalve Louis.
Ja, voilà.
Louis inderdaad. Is anders.
Ja. Waardoor dat die advocaat misschien zelf gewoon mis is, want het begin van die scène denkt hij ook nog dat hij met iemand anders aan het praten is.
Ja, keert.
Dus daarin heeft het ook iets filosofisch dan over hoe dat mensen toch volledig onzichtbaar kunnen zijn in een maatschappij en dat iemand keert om elkaar, dat je dat ook kunt zo'n moord plegen zonder dat je eigenlijk verdacht wordt of wordt gemist.
En waar ik nu ook aan denk, is zo dat notitieboekje. Op een gegeven moment komt die een detectieve vragen van, waar waart jij? Moet ik mij ook nu net bedenken, die deed dat notitieboekje open om te kijken waar dat hem was, maar daar staat helemaal niks in, buiten van die raar geskribbelde dingen.
Ja.
Dus zijn date met Veronica, ja, gaat daar waarschijnlijk zoals niet hebben ingestaan, maar gewoon zo wat tekeningsjes van een vermoorde vrouw. Mm-hmm. En wat ik ook altijd al heb gelezen, wat ik heel fijn vond aan die film, en wat dat ook mee aan de twijfel helpt, is dat ze Willem Dafoe blijkbaar hebben gevraagd om de scènes dat hij in zit, 3 keer te doen. 1 keer vanuit het perspectief dat hij zeker weet dat hij het heeft gedaan. Eentje waarin dat hij twijfelt en eentje waarvan dat hij eigenlijk zich van geen kwaad bewust is en gewoon Patrick Bateman vraagt om een beetje info te geven en hij is er echt niet van bewust dat hij misschien een optie zou zijn voor de verdachte. En ik heb daar nu op gelet, omdat dat nu de eerste keer is sinds die info dat ik naar de film kijk. En ik vind dat je dat wel ziet. Ja, en dat is heel cool. Omdat inderdaad, soms is zij heel beschuldigend naar Bateman. En soms is zij gewoon, geeft hij heel veel info van, ah ja, we denken dat hij daar was. Zo op een heel luchtige manier. En dat voedt alleen maar de confusion ook. Dat we vanuit Patrick zijn ogen meekijken.
Daar is het. Afwas, machine terug.
Ja.
Maar het belangrijkste vind ik ook bij die film, dat het kan mij ook eigenlijk niet zoveel schelen wat het einde is. Het is gewoon een hele goed gemaakte film die slim in elkaar zit.
Ja. Het coole vind ik ook dat... sorry dat ik blijf teruggrijpen naar het boek. De allerlaatste zin, denk ik, ook in het boek. Als ik het even erbij neem... dus ze zitten opnieuw in zo'n een nieuw restaurant zoals in exact het begin van de film. Het is eigenlijk gewoon een loophole waarin dat je in zit. En de laatste letters in het boek zijn dat Patrick kijkt naar een deur waarboven dat staat, this is not an exit. En de deur achter Christian Bale in de film, daar staat ook op, this is not an exit. Wat dat voor mij ook echt een zo mooie afsluiter was van die film. En ook zo'n mooie knipoog terug naar het boek. Dat het ook nog eens perfect voor mij maakt. Die loophole van de eerste scène als laatste scène te steken. Dat ik zelfs al dacht van, zitten die nu in exact hetzelfde establishment? Maar dan ben ik naar de eerste scène teruggespoeld om te gaan kijken. Ja. En dat was een heel ander etablissement. Amai, kan ik echt niet zeggen. En dan dacht ik van, my god, ik zit gewoon in die wereld. Ik dacht dat hetzelfde was. Dat het gewoon allemaal zo op elkaar lijkt. En in die eerste scène heb ik toen ook ontdekt dat wanneer ze voor het eerst over Paul Allen praten, Paul Allen daar helemaal niet zit. Dus als je de eerste scène bekijkt en zegt van... Is dat Paul Allen? Dan zegt Patrick Bateman van, no, Paul Allen is right there. En dan ziet je een klein shot van de camera aan de soort van de nek van Paul Allen en het zijfiguur van hem.
Ja.
Maar dat is helemaal Jared Leto niet.
Mo.
Dat is een random figurant, wat dat ook nog eens het perfect maakt, waarbij dat ze in de eerste 5 minuten...
Jezelf al tricken in...
Al tricken in het denken dat je Paul Allen al hebt gezien, terwijl dat eigenlijk... niet waar is.
Ik was vergeten hoe goed dat die film eigenlijk was.
Ja.
En ik had zelfs een beetje schrik bij het herbekijken dat hij ging hip geweest zijn toen dat ik hem de eerste keer had gezien, rond mijn 20. En dat ik nu zo met ouder worden het een beetje te cheap of te popcorn
Dat is altijd gevaarlijk. Ik had ook wel wat schrik dat ik American Psycho nu slecht ging vinden. Ja. Maar ik ben heel blij om te zeggen dat gewoon nog altijd een keigoeie film is.
Voilà. In de film zit er trouwens ook nog een andere film. Ik weet niet wat jij is opgevallen. Eigenlijk 2 films. 1 in de pornofilm, maar daarvan weet ik de titel niet. En ik heb 3 dagen gezocht naar dezelfde pornofilm, maar ik ben hem niet tegengekomen. Dus,
heb je het over de DVD? Hoe is dat hij hem vast heeft op een gegeven moment als hij aan het bellen is?
Ah, nee. Het is echt op de tv.
Ja.
Wordt er,
maar er is ook een dat hij vast heeft. En ik denk, ik weet niet wat dat was. Ja, het was een heel gore, vuile titel alleszins. Het was geen brave porno alleszins.
Ja,
nee.
Ja.
Maar een andere film?
The Texas Chain Massacre is ook een deel. Eigenlijk al een soort setup van de kettingzaag.
Ja.
kijkt hij ook naar. Dus dat is een bekende horrorfilm uit. Moeten wij nu niet op pakken. Ik denk 76.
Het geschreeuw van de vrouw dat je hoort op een bepaald moment is inderdaad tijdens zijn workout.
Ja.
Is hem aan het kijken naar een horrorfilm.
En dat is dus de Texas Chain Massacre. Is het 74?
Ja.
Sorry. Die ooit gezien?
Nee.
Ik ook niet.
Die nooit gezien. Maar ik had het inderdaad wel moeten herkennen. Dat wel, want ik heb nu ook al genoeg clips gezien daarvan.
Maar we wisten dat je dat gaat krijgen. Ja. Je gaf mij Leonardo DiCaprio, ik geef u
dankjewel.
Deze.
Er is ook een leuke knipoog naar Les Miserables. Wat ik wel jammer vind, dat ze dat in de film niet hebben geïntegreerd, is in het boek kan niemand stoppen met over Les Miserables te babbelen.
Ah, ja.
Dat was toen uitgekomen op...
De hype op Broadway.
Op Broadway.
Ja.
En iedereen, net zoals Dorcia, iedereen het altijd over Dorcia heeft, van als een statussymbool van ik ben daar gaan eten, was gaan kijken naar Les Miserables, ook een statussymbool. Hetzelfde met Rolex.
Ja.
Rolex heeft het boek bijna een proces aan een been genageld, omdat er een stuk of 50 keer de naam Rolex in dat boek voorkomt als een heel belangrijk stuk.
Maar dat snap ik dan wel bij een film. De mop werkt vaak het best op essentie, dus dat je één van die drie moet kiezen. En ik vond altijd de verwijzing naar Dorcy, dus inderdaad de restaurantplek, altijd heel grappig. En zo, kun je daar geraken? Ja, ik kan daar geraken. Oh, maar dat is niet meer hip. Dus zo, vanaf dat iedereen daar kan een reservatie doen.
En de woede dat hij in heeft wanneer dat die secretaresse Dorcy zegt, amai, wat vind ik echt zo goed. Ja, ik ben wel ook blij dat ze daarvoor zijn gegaan. En er is op zich een heel kleine knipoog naar Les Miserables of Les Mis, of Les Mis, hoe dat ze het ook zeggen. In een van de eerste scènes, als hij naar het toilet gaat, hangt er een poster van Les Miserables recht voor hem.
Ja.
Dus dat is zo nog een kleine knipoog.
Met de secretaresse moet ik nu ook aan denken, maar misschien dat ik het eruit knip, want het is gewoon het opnoemen van goede scènes. Maar als hij een date met haar heeft en ze zit in zijn appartement en eigenlijk de dialoog waar hij heel oprecht zegt van zij heeft het over een relatie of gaan wij een affaire beginnen, ja of nee, alstublieft. En hij zit daar eigenlijk oprecht te zeggen van ik heb schrik dat als jij hier bent, dat hier fout gaat aflopen. En zij zit... die seksuele innuendo zit daar zo hard in van hij heeft het alleen maar over een affaire. Maar als kijker weten, nee, jij moet echt lopen voor je leven.
Jij moet nu weg of je hoofd gaat op een stik belanden.
En die dubbele laag... die dialoog gaat lang door en blijft op die twee sporen perfect overeind. Is ook een heel goede scène. Dus kan me niet... Ik kan niet zoiets zeggen van, die scènes wat minder, of buiten wat ik daarnet zei, van dat het soms wat te absurd gaat, die kills, waardoor dat ik dan denk van, ik blijf liever nog wat langer in het ongewisse of zo.
Ja.
Heeft elke scène zijn nut. Ik denk van de drie films, niet dat we moeten kiezen, maar is dit wel nog degene dat ik het snelste opnieuw nog eens zou bekijken?
Ja. Dat denk ik ook wel. Million Dollar Baby zou mij te veel pijn doen, gewoon ook, om die toch eens te zien. En Oldboy, ik denk dat ik terug een paar jaar moet wachten.
Oké. Goed, maar kijk, we zijn erdoor eigenlijk. Ja. We hebben de drie films besproken. Ik vond het heel gezellig.
Ik ook.
Ik zou zeggen, moeten we vaker doen.
Ja.
Maar zolang dat Shark Tale in één staat in de kast...
dan kom ik niet terug.
Heeft dat geen nut. Is het dat je nog wil toevoegen? Dat je denkt, van dat ben ik niet vergeten bij die film? Of...
toch wel even benadrukken dat ik toch geen psychopaat ben.
Ja.
Ook al lijken de films daar wel op te wijzen.
Maar willen dat mes toch neerleggen, alsjeblieft. Want...
dat eigenlijk vooral. Dat ik best wel normaal ben, hoor.
Oké. Okay. Goed, dank u wel voor uw spraakzaamheid en gastvrijheid. En ik ga enkel nog toevoegen dat als de mensen willen weten wat er allemaal in mijn kast staat... dat kan. Dat kunnen ze te weten komen door te surfen naar dvdkast.be. Daar kun je de Excel downloaden die ik heb geüpdate. En ik heb de site ook, maar het blijft een knullige site. Maar ik heb ze een beetje aangepast en je kunt nu ook soms klikken op bepaalde afleveringen. En dan heb je zo ietsje meer fotomateriaal.
Wow.
Misschien dat ik een foto neem van de vaat was. En dan kunnen mensen dus kijken van wat was dat irritant geluid. En dan kunnen ze op de site kijken van het was een Siemens, een Bosch.
Bosch.
Een Bosch.
Dat is een Bosch.
Voilà, dus als je mij dat toelaat, dat ik daar een foto van maak straks.
Van mij mocht je, ja.
Dus dat is op de website. Maar voor mensen die Letterboxd hebben, daarvan kun je, als je mijn naam gewoon aan elkaar hangt, Jelle Gordijn, kun je ook het lijstje vinden, DVD-kast. Waarom dat je dat zou bekijken, weet ik ook niet goed. Maar misschien als je thuis een DVD liggen hebt en je wilt hem opsturen naar mij, dan kun je checken van, heeft hij hem al of niet. Er zijn luisteraars die dat doen. Dus,
amai, je hebt echt wel de lifehack gevonden.
Ja, alle liefde voor al die luisteraars. Ik vroeg me, heb jij Letterboxd?
Ik heb Letterboxd, maar dat is Dead and Buried.
Oké.
Ja, ik heb te weinig opslag op mijn gsm.
Ah ja.
Dus soms moet ik wat apps verwijderen om überhaupt nog een foto of zoiets van iets te kunnen nemen. En
ik wou net vragen of jij de foto wil maken van de vaatwas, maar ik zal dan zelf de foto nemen.
Dat gaat het best zelf doen. Ja, Letterboxd is gesneuveld daarin.
Au, sorry. Ik was gebotst. Ik ben heel slecht in eindes. Dus ik ga gewoon de muziek laten starten. En dan nu nog te bedanken. Dat ga ik doen. Dank u wel voor de tijd.
Jij zou zo goed zijn op radio.